6 months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. If prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/listen. That's forhers.com/listen. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies based on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information.
Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Vandaag weer mythologie en dan Japanse mythologie. Kijk, we hadden gehad de korte verhaaltjes en we hadden het lange verhaal van prinses Kaguya, Kaguya Hime. De prinses van de maan uit de bamboescheut. Vandaag wil ik eigenlijk al die kleinere wezentjes en mythologie belichten. Karsten, weet je hoe, hoe de wereld ontstaan is?
Oerknal.
Ja. Dat is niet wat ik hier heb staan. De goden, Izanagi en Izanami, het waren man en vrouw, die hebben de wereld geschapen. En dat deden ze zo. Ze stonden op de drijvende hemelbrug, zoals je dat doet natuurlijk als god zijnde. En zij roerden met de hemelse speer in de duisternis. En toen de druppels daar vanaf kwamen, toen ontstond de aarde.
Aha, een beetje zoals dat DreamWorks manager met zijn hengeltjes aan de maan. Zo.
Ja, het is eigenlijk zo dat het druppelde zo en waar de druppels dan vielen, daar ontstonden dan landjes. Hè? Zo moet je het zien. En wat ook wel gezegd wordt, dat elke keer dat zij met elkaar vreeën, ontstond er een eiland. En daarom heeft Japan zoveel eilanden. En uiteindelijk zijn ze ook de ouders van de zonnegod Amaterasu. En de god van de maan, Tsukuyomi. En god van de storm, dat is Susanoo. Nou, dit zijn natuurlijk dus de twee grote goden en dan de drie daaronder. Maar dat is echt nog maar het begin. Er zijn zoveel goden. Je kan het bijna vergelijken met de Griekse mythologie. Hè? Je hebt natuurlijk de oppergoden. Dat zijn die twee. Daaronder heb je natuurlijk de halfgoden. Hè? Je hebt natuurlijk Zeus, maar je hebt daaronder natuurlijk Herakles. En daaronder heb je dan ook weer allerlei mythische wezens. Je hebt een Medusa, je hebt een griffioen. En al deze beesten hebben natuurlijk ook wel een verhaaltje. Nou, die wezens, de bovennatuurlijke wezens in Japan, heten yokai. Nou, en yokai, dat betekent eigenlijk zoiets als een spookje, een bovennatuurlijk wezen, een fantoom. Maar ja, ze hebben ook wel andere namen. Zo heet het ook wel Ayakashi of Mononoke. Die kennen we misschien van Prinses Mononoke. Mononoke betekent dan gewoon ook een magisch bovennatuurlijk wezen. Ook Mamono. Dus blijkbaar zijn er heel veel verschillende benamingen voor. Maar ja, dat is natuurlijk ook... Japan is een groot land. Ze hebben natuurlijk ook eigen dialecten. Dus het is, dit soort dingen zijn later natuurlijk pas verzameld. Ja, ja. Dus inderdaad. Nou, we hadden het eigenlijk al gehad over de Tanuki. De Tanuki was de wasbeerhond met zijn enorme balzak. En deze staat vaak voor winkels met een strooien hoedje, sakefles. En wat nog heel grappig was, hij heeft IOU-briefjes. Oftewel een briefje waarop staat van, oh, je krijgt nog geld van me.
Aha.
Het werkt namelijk zo, hij gaat ergens naar binnen bij een bar en daar drinkt hij zich helemaal lam. En dan betaalt hij niet met geld, maar hij betaalt met zo'n briefje van, oh, je krijgt nog geld van me, dat betaal ik zus en zo morgen. En dit is mijn naam, en et cetera. En zodra die dan weg is, die Tanuki, dan verandert dat blaadje gewoon in een blad. Wat is het, een eikenblad, zeg maar.
Wauw.
Ja. Ik snap niet waarom je niet gewoon het eikenblad in geld laat veranderen als hij dat kan. Waarom een briefje? Waar hij opschrijft waarom tovert hij niet gewoon geld. Maar ik vind het ook wel grappig bedacht.
Wat een... Wauw.
Ja, bijzonder. Ze staan ook bekend omdat ze drummen op hun buik. Ze hebben vaak een beetje een dikke buik. Het lijkt soms een beetje op zo'n dikke boeddha. Dus echt een vrolijke dronkaard is die Tanuki. De Inari, die is bijna net zo bekend. Een Inari, dat is een vos. Nou, in het Shinto heb je natuurlijk verschillende goden voor de natuur. De vos is daar zeker een van. De vos is wel echt heel bekend. Die zie je bijna bij alle tempels, zie je wel een vossenbeeldje. En er zijn veel goden gelinkt aan natuurverschijnselen zoals de zee en de zon. En net zoals we daar al over hadden. Maar de Inari die staat voornamelijk met rijst, thee en sake staat die in verbinding. De meest belangrijke dingen van Japan zijn natuurlijk rijst, thee en sake. Dus daarom is de vos ook zo belangrijk.
Oh.
Ja. Volgens de legendes vermomden de goden zich natuurlijk als dieren. En dat deden ze dan vaak als een vos. Maar deze dieren konden ook wel vermommen als mensen. Als je bij tempels kijkt, dan zie je vaak, als je vossenbeeldjes ziet, zie je één grote vos. En dan veel kleine vosjes eromheen. Dus dan die grote vos is dan een god. En die kleine vosjes eromheen zijn dan de wezens die zo'n god helpen. Die grote vos heet dan ook niet een Inari, maar een kitsune.
Ah.
Nou, een kitsune, dat is een vos die 1000 jaar oud is. Elke 100 jaar krijgt een vos een staart erbij.
Oh, wauw, oké.
Dus je kan zien aan hoeveel staarten die heeft, hoe machtig die is. Echt machtig, hè? Want ze worden steeds sterker. Dus ik weet niet of dit je ergens aan doet denken, maar in alle anime zie je wel... Denk ook even aan Pokémon.
Ik dacht gelijk aan Naruto.
Aan Naruto, jazeker. Ja, ja. Ja. In Pokémon heb je natuurlijk de Vulpix. Die heeft dus een oranje vosje, zeg maar, met, ik geloof dat hij 6 staarten heeft. En de evolutie hiervan, dat is die Ninetales. Nou, die heeft 9 staarten en is wit. Ja, dat is precies dit. Het is gewoon gejat. Ben je inderdaad bij Naruto?
Geleend, geïnspireerd.
Inspiratie, ja, inderdaad. Ja, ja, ja.
Net zoals elk sprookje of een cool ding in Westers, dat is altijd van Griekse mythologie gejaagd.
Ja.
Altijd. Ja, ja. En dit is hetzelfde. Het werkt overal hetzelfde.
Ja, en ach ja, dat komt ook weer ergens vandaan. Dat komt dan weer van de Egyptische mythologie en de Ethiopische mythologie. En, Gilgamesh, waar we het ooit nog over gaan hebben. Oeh.
Yay!
Even kijken.
Welke versie?
Oh, geen idee. We hebben niet alles, hè, die tabletten. Maar, we dwalen af.
Ja, we dwalen af.
De kitsune. Er zijn veel verhaaltjes met dat deze wezens, deze vossen, witte vossen dan vaak, met veel staarten. Soms vermommen ze hun staart, hè, want anders zie je natuurlijk meteen dat de god is. Dus... Maar goed, die zijn vaak pranks aan het doen. Ze halen trucjes uit bij mensen. Maar er zijn ook wel eigenlijk heel veel verhaaltjes over dat een kitsune gewoon trouwt en een gelukkig leven leidt en mensen beschermen.
Oh.
Dus het is niet alsof... Hè, de tanuki is toch echt wel een trickster. Die neemt echt iedereen in de maling. Maar de vossen zijn toch wat intelligenter vaak, zo wordt ze gezien. En zijn ook wel wat eerlijker. Vossen worden ook echt als magische wezens gezien. En je kan ze bijna vergelijken met zwarte katers, zeg maar. Wij vinden een zwarte kat. Oh. Denken we aan ongeluk, denken we aan heksen, et cetera. Nou ja, hetzelfde met vossen. Als ze een vos zien, dan denken ze, dit betekent iets. En zeker in de Edo-periode was dat echt... Als je een vos ziet, dan kwam er iets. Dan kreeg je geluk of ongeluk, of moest je goed opletten.
Oh.
Ja. Bij tempels zie je ook vaak Koma Inu. Nou ja, een Inu, dat is een hond. En Koma weet ik niet zo goed, maar het is een leeuwhond. Dat zijn die rare stambeelden die je ziet. Het, het lijkt op een leeuwtje, maar het lijkt ook een beetje op een soort draakje. En het lijkt ook een beetje op een soort hond.
Nou, dat is dus een Inu.
Ja,
Inu.
Een Inu. Koma Inu. Deze komen uit de Chinese folklore eigenlijk. En daar hebben ze ook die... je ziet bij zo'n Chinese parade vaak zo'n pop... Zo'n enorm leeuwen. Ja, ze noemen dat dan vaak leeuwen. Oh, maar je ziet dat die hoofd
is
echt hetzelfde.
Dat is geen draak.
Nee, want hij loopt wel echt. Die draak is echt de langere versie.
Mm.
Ja, ja. Dit noemen ze vaak leeuwhonden, ja. Het zal vast per district in China ook wel verschillen hoor. Maar zeker in Japan is dit de leeuwhond. En die zie je dus heel vaak voor tempels en genoeg standbeelden van. Wat ook wel wordt gezegd is dat deze leeuwhonden hebben soms hun mond open en soms dicht. En dat komt omdat het begin van het alfabet is dan de oe. En dan het eind van het alfabet is dan de hm. Dus eigenlijk zeggen ze oem. Oh, wow. En dat is natuurlijk boeddhistisch. Hè? Oem is dan het eerste uitgesproken woord. Ik vond het wel heel, heel apart. Dat is dus waarom sommigen hun mond open hebben en sommigen hun mond dicht.
Aha. Ja. Oh, heerlijk.
Je had het eigenlijk al over de draak. De Ryu. Heel vaak uitgesproken als Ryu. Maar ja, dat is Amerikaans hoor. Het is gewoon Ryu. Nou, die is natuurlijk super, super heilig. Hè? Dat is echt end all be all, de prachtigste, de machtigste. Alleen, deze draken zijn niet vuurdraken zoals wij ze kennen. Het zijn eigenlijk vaak wind, maar voornamelijk waterdraken.
Mm-hmm.
En als er ook heel grote droogte is, zeg maar, een droge periode, dan bid je ook voor de draken dat zij het laten regenen. Eigenlijk in Dragon Ball zie je dat ook, hè? Die draak daar. Het lijkt totaal niet op een westerse draak met vleugels en wat dan ook. Eigenlijk hebben ze nooit vleugels. Het zijn gewoon lange, slangachtige dingen. Ze hebben allemaal van die snorharen. Ja, ze lijken niet op onze draken, echt niet.
Nee.
Wat ze ook zeggen is dat dit waarschijnlijk komt, maar ja, dat weet ik nooit of dat altijd zo is, dat ze skeletten hebben gevonden bovenop bergen. En dat waren dan waarschijnlijk skeletten van zeedieren. Enorme zeedieren.
Ja, die zien er heel lang uit.
Ja, ja, en dat lijkt dan op een enorme slang. Dus ja, dat moest dan wel een vliegend ding zijn als het bovenop een berg zit.
Mm-hmm. Ja.
Hetzelfde als met de cyclopen. Een cycloop, dat als je naar een olifantenschedel kijkt, de slurf van een olifant, dat neusgat, dat lijkt gewoon op een ooggat als je kijkt naar de schedel. Dus ja, mensen dachten inderdaad van, oh, dat enorme schedel, hè, met één gat in het midden, dat is een eenoogige reus.
Ja, je hebt ook verhalen van eenhoorns natuurlijk. Een enorm paard met dan zo'n enorme hoorn op zijn kop.
Ja.
Hoofd.
Hoofd.
Maar dat was de... Nou ja, er zijn genoeg dieren met enorme punten op hun hoofd. Een narwal. Ja. Denken ze dat misschien een inspiratie zou zijn geweest. Of een wolharige neushoorn. Want het is een eenhoorn is natuurlijk heel oud. Nou, een wolharige neushoorn had ook een hele grote hoorn op zijn neus. Ja, het is gewoon... Als je zoiets groot ziet, dan denk je gelijk van... Wow, dat is zo speciaal. Dat moet wel een goddelijk dier zijn geweest.
Ja.
En nou ja, het zijn gewone dieren geweest.
Ja. Er zijn een hoop bizarre beesten geweest. Zo'n sabeltandtijger toch ook. Gigantische tijger. Gewoon groter dan de huidige tijger. Mm-hmm. Ja, bizar.
Ja, maar ook wat we niet bedenken is... eigenlijk ook weer wel... Het is een beetje gek hoe wij naar onszelf kijken. Maar eigenlijk zijn wij ook een heel machtig en sterk dier. Maar... We denken altijd dat we niks kunnen.
Mm.
En aan de andere kant, in mythologieën staan we altijd boven de dieren of zo. Het is altijd erg gek hoe we over onszelf denken. Oh, we hebben geen wapens. Wat kunnen we nou met handen? Wat kunnen we niet met handen?
Ja,
maar we staan wel boven het dier. Nee, we zijn gelijk met dieren, oké? Okay? We zijn zelf dieren. Maar heel gek, heel gek. Heel gek. Maar goed, het is wel grappig hoe we naar dat soort skeletten kijken inderdaad. Maar interessant dat ze dachten dat het een zeedier was. En het is natuurlijk heel uitgerekt en heel lang. En het heeft natuurlijk waarschijnlijk misschien ook van die flippers, die er toch wel uitzien als vleugels denk ik. Ja, dat snap ik wel. Dat ze denken dat het een draak is. Dat vind ik wel heel grappig.
Ja, ik weet niet precies hoe onze Europese draaks ontstaan. Daar zijn natuurlijk ook wel verhalen over dat het gewoon een mengelmoes is aan alles wat we eng vinden.
Ja.
Ja, dus nee, dat ook, is natuurlijk een beetje hoe je het ziet. Alleen de Japanse draak, die wordt niet... Hè, daar zijn ze niet bang voor. Het is niet alsof mensen draken gingen verslaan en dat soort dingen. Dus dat is wel echt wel anders. Wat trouwens ook gezegd wordt, de kooivis, die is natuurlijk ook heel heilig. En dat komt omdat een kooivis, die zwemt natuurlijk terug naar zijn geboorteplek. Hè? Dus die zwemt tegen de stroom in. Dus het is een vis die staat voor doorzettingsvermogen. En als een kooivis de top van een waterval weet te bereiken, dan verandert hij in een draak. Ja. En dit is ook wel iets wat je wel eens terugziet. Dit verklaart ook, je hebt bijvoorbeeld in Pokémon, alweer in Pokémon, heb je de Magikarp. Nou, dat is een nutteloze vis.
Ja,
en als hij evolueert, wordt het een Gyarados. Ja, tuurlijk wordt een vis een draak. Als wij naar kijken, denken we, dit slaat nergens op. Waarom verandert het niet in een grotere vis? Maar hij verandert totaal van kleur in een grote blauwe draak. Maar nee, dat is hartstikke logisch. Okay.
Ja, maar dit is hoe dit werkt.
Ja. Hoezo werkt het niet zo?
Ja. Nou ja, weet je, het kan. Weet je, uiteindelijk zijn vissen ook in slangen en dinosaurussen veranderd. Dus weet je, dan heb je het niet zo snel als een Pokémon-evolutie van toen en het
klaar,
is een enorme draad. Maar dan heb je het over, ongeveer 400 miljoen jaar geleden, 200 miljoen jaar later. Toen, een dino!
Yes! Het is gelukt, mijn Pokémon-evolutie. Ja. Wat een gegrind zeg.
Ja. Ik heb ooit, ik dwaal wel af, maar ik heb ooit een aflevering gezien van een speculatief programma. En daarin gaan we 200 miljoen jaar in de toekomst. En dan kunnen vissen vliegen. Ik liet het aan vrienden zien en die keken echt van, wat voor onzin kijk jij? Dit kan toch niet? Ja, nee, het kan wel. Het kan wel. Alleen, het is onwaarschijnlijk, maar het kan.
We denken het steeds. Dat bijvoorbeeld van alles niet mogelijk is. Dat op de allerdiepste van de oceaan geen leven kan bestaan. Maar we hebben toch weer gevonden dat het wel zo is. En we komen steeds achter, want het zou daar heel heet zijn. De druk zou te groot zijn. Allerlei redenen waarom het niet zou kunnen bestaan. En toch bestaat er gewoon leven, weet je. Het leven vindt meestal wel een weg.
Dus ik snap ook. Eigenlijk is het niet zo gek dat mensen hele rare verhalen bedenken. Want als je bedenkt wat voor rare dingen er allemaal bestaan en het werkt.
Ja, er is een hagedis en die schiet bloed uit zijn ogen. En daarmee kan hij mieren wegschieten van zijn lichaam. Hoe is dit ontstaan?
Er zijn mensen en die schijnen dus een soort van vliesjes tussen hun ogen te hebben, zodat ze beter onder water kunnen. Dat is een vissersvolk, die kunnen beter onder water kijken. Ja, wat de hel?
Ja.
Weet je? Er zijn mensen in Turkije die kunnen communiceren door in de bergen te fluiten. Weet je?
Ja.
En het lijkt zo simpel, maar kan jij daadwerkelijk een andere toon aandoen met fluiten? Het enige wat ik kan doen is... Weet je? Dat is bizar.
Ja.
Doe het maar eens.
Ja, ze zijn toch ontwikkeld. Elke keer gewoon net een stapje verder. Hè? Zo is het natuurlijk ook een voorbeeld met de ijsbeer. Die is natuurlijk, een lichtere beer was gewoon handiger in de sneeuw. Nou, en werd hij steeds lichter en lichter en lichter. En uiteindelijk was hij gewoon wit. Ja, simpel.
Het ding is, het is dus gewoon een bruine beer. Alleen een ander fenotype.
Ja, precies. Ja,
net zoals mensen. Ja, we zeggen wel dat er rassen zijn, maar... Uiteindelijk zijn we eigenlijk maar één ras. We zijn een homo sapien. Weet je? Ja. Wij verschillen net zoveel als iemand die in Groningen zou wonen. Mm-hmm. Als met iemand die in Afrika, Egypte, Azië. Weet je? We zijn allemaal hetzelfde persoon. Bizar, want we zien er zo verschillend uit.
Ja,
weet je?
Ja, zeker.
En zelfs jij en ik zien er heel verschillend uit. Terwijl wij hebben, we zijn allebei Nederlanders, komen allebei uit Noord-Holland.
Ja.
Ja.
En toch, hè? Ja.
Heel verschillend. Ja, bizar. Maar goed, yokai.
Wel, dit is een draak. Er is ook nog een ander soort draak. En dat is de Mizuchi. Ja. En dit is meer een soort waterslang. Maar verder, het verschil is niet zo groot. Alleen, bijvoorbeeld in de film Spirited Away zie je deze waterdraak. Dus het heeft iets meer... Hij is meestal wat kleiner... meestal kan hij ook echt wel waterdingen en kan hij ook... hij vliegt ook trouwens, hè? Ik bedoel... tuurlijk kan hij beest vliegen.
Tuurlijk.
Ja, het verschil is erg nihil. Het is Het is gewoon een ander soort waterdraak. Dit wordt meestal vertaald als een water serpent. Dus niet per se een waterslangachtig.
En is dat dan verbasterd omdat er, omdat Japan groot is, zoals je zei, en de verschillende culturen...
Dat zou kunnen. Het is natuurlijk, in Europa heb je dat ook met draken. Je hebt draken met vleugels op hun rug en draken met vleugels als armen. Ja, dus weet je, misschien is dat het meer, dat ze daarin verschilletjes hebben gemaakt.
Mm-hmm.
Hey, we hadden het net al over de eenhoorn. Nou, ze hebben ook een eenhoorn in Japan. Dat is de kirin.
Nee, echt.
Er bestaat ook natuurlijk een kirin.
Kirin.
Ja, er bestaat ook een biermerk dat Kirin heet. Kirin is eigenlijk net als de Phoenix, is een heilig en puur wezen. Het staat voor een goed leven.
Aha.
En een dode Kirin, ja, dat is totaal ongeluk. Dan krijg je jaren ongeluk. Dan komt er iets heel slechts aan. Nou, Kirin is een soort draakpaard of een vuurpaard. Of soms een groot hert met schubben, een ossenstaart, een wolvenkop, een gewei en paardenhoeven. Het verschilt nogal. soms gewoon een vlammende eenhoorn, oké? Als je weer Pokémon neemt, je hebt Ponyta en die evolutie daarvan, Rapidash. Het zijn vuurpaarden. Ja. Wacht even, was ik nou Yokai aan het doen of Pokémon aan het doen? Ik weet het even niet meer. Dan gaan we nog even naar één hele grote. De Gashadokuro. Dat is een gigantisch skelet.
Oh, wauw.
Nou, deze heb je natuurlijk in elke game gezien. Kom nou. Enorm skelet. Zo simpel.
Mm-hmm.
Het is niet een specifiek skelet. Het is gewoon... Er is een prachtig schilderij van ook. Van Utagawa Kuniyoshi. En hij schilderde... Het heet, schrijf maar op, Soma no Fura Dairi. Vertaald als de heks en het enorme skelet. En het is een prachtig schilderij trouwens. Het is een drieluik, dus je hebt drie schilderijen naast elkaar. En het skelet is dus echt, het begint in het ene schilderij en spreidt zich uit. Het is echt gigantisch. En je ziet dan zo'n klein mannetje ervoor die deze battle aan moet gaan. Ja, het is heel, heel mooi gedaan. Wat wel bijzonder is, dit skelet bestaat uit de botten van mensen die een hongersnood gestorven zijn en nooit begraven zijn.
Aha.
Dus stel dat je een hongersdood sterft, maar je wordt daarna begraven, is er niks aan de hand.
Wauw.
Ja.
Ah, dit is dus echt net zoals elk spook ever. Ik ben dood, maar ik ben niet goed begraven of behandeld en ik kom terug.
Dat is wel echt een ding in Japan. Je moet dingen altijd met respect behandelen. En dat is ook waar eigenlijk ons volgende categorie, zou ik bijna kunnen zeggen, vandaan komt. Dat zijn de Tsukomogami. Dat zijn huisobjecten die tot leven zijn gekomen. Dus zeg maar een slipper... Als je je slippers verwaarloost, dan komen ze tot leven en rennen ze vandoor. Of ze gaan je in je enkels bijten. Er is ook een Karakasa Obake. Dat is een paraplu met één oog en een lange tong. En die laat je schrikken. Dus als je paraplu verwaarloost, pas maar op. Hij gaat je bespringen.
Yeah.
Ja, zeker weten. Wat een hele leuke is de Tsurobe Otoshi. Nou, Otoshi, dat is dropping... Mensen die judo doen, kennen dat misschien wel. En dat is een enorm hoofd dat gewoon in een boom klimt. En als je langs komt gelopen, dan ploft hij bovenop je hoofd en dan plet hij je. En soms eet hij ook nog op. Misschien doet dit je ergens aan denken. Ik weet niet of je wel eens Mario hebt gespeeld.
Tuurlijk.
Ja, gewoon zo'n
tromp. Die eet me niet op dan.
Nee, hij eet je niet op, nee. Maar hij plet je wel, inderdaad. Oeh, dat zou wel inderdaad heel visueel zijn als je als Mario zijn dat je dan zo'n steen op je kop krijgt en dat hij daarna ook begint op te eten. Ja, wauw. Geen kinderspelletje meer.
Denk niet dat het mag, nee.
Nee. Je hebt een soort vergelijke ding, dat is de Nurikabe. En die, dat is een onzichtbare muur. Dus als je over straat loopt en opeens, bonk, loop je ergens tegenaan en je kan er niet langs. Dan is dat een Nurikabe en die is je aan het pesten, die houdt je tegen. En als je opzij probeert te lopen, dan zal die groeien. Hij wordt alleen maar groter, dus je kan er echt niet langs.
Aha.
Ja, heel vervelend raar beest. Ik weet niet waarom die je wil pesten, maar hij wil je gewoon pesten, oké. Dan gaan we naar de Raiju.
Ah.
Nou, je hebt de Raijin, dat is de dondergod. Maar de Raiju is een klein elektrisch wezentje. En die kruipt het liefst in je navel.
Ah.
Lekker.
Mm-hmm.
Waar je alleen op moet letten, als hij in je navel zit en er is een donderstorm gaande, dan moet je even op je buik gaan liggen. Anders gaat Raijin, die schiet een bliksemstraal naar de Raiju. En dan ben je dood. Dus als je op je buik gaat liggen, dan kan de Raijin de Raiju niet zien. En dan zal je geen schok krijgen. Oké? Okay? Onthouden?
Ja, nee, is goed, Peter.
Oké. Okay. Nooit met bliksem op je rug liggen. Ik weet niet, een t-shirt helpt dan niet, denk ik. Maar op je buik liggen werkt dan wel. Oké, okay, sure. Oké, okay. De Raiju is natuurlijk duidelijk. Je hebt Pikachu en Raichu. Yeah.
Ja.
Raiju. Raijin. Rai betekent dan bliksem. Ja.
En Jin is wezentje of zo, toch?
Ja, ja. Dan de Maneki Neko. Nou, Neko is een kat. Er zijn honderden kat-yokai. Het is onmogelijk. Katten met twee staarten. Katten die weet ik veel wat. Kunstjes kunnen, et cetera. Dus... Sure, weet je, allerlei soorten katten. Soms zijn ze goed, soms niet. Maar de Maneki Neko, die ken je misschien wel. Dat is zo'n geldkat. Die heeft dan zo'n een muntje en hij heeft zo'n pootje. Heel veel winkels hebben deze staan. Heel veel restaurants hebben deze staan. Maar er gaat ook een verhaaltje achter schuil. Dat wist ik niet.
Oh.
Er was een monnik. Hij liep naar de tempel toe en het ging heel hard regenen. Dus hij ging zich verschuilen onder een boom. En toen zag hij bij de tempel een kat en die was hem zo aan het wuiven van kom hier, kom hier, kom hier. En die monnik denkt, wat is er aan de hand? En die kat nog harder, kom snel. Dus nou, die monnik gaat naar de kat toe en een enorme bliksemschicht slaat in de boom. En die boom spat uit elkaar, stort uit elkaar. Dus die monnik, als hij daar had gestaan, dan was hij morsdood geweest. Dus hij was zo, die kat heeft mijn leven gered. Dus die kat was natuurlijk meteen heilig. En toen hij
had op zijn buik moeten gaan liggen.
Oh ja, dat had natuurlijk... dat had ook gekund, inderdaad. Die kat was natuurlijk meteen heilig. En toen die kat overleed, kreeg hij een standbeeld in ere van zijn prachtige daad. En dat is die Maneki Neko die je overal ziet.
Hmm.
Ja.
Wauw.
Ja, leuk. Ik wist niet dat er zo'n mooi verhaaltje achter zat. Dat is een schattig verhaaltje.
Ja, dat is goed.
Dus als een poesje aan het roepen is, ga er naartoe.
Ja.
Behalve als een van die andere yokai is. Ja, zelfs als hij zwart is. Ja. Tja, meestal zijn deze Maneki Neko's wit. Wit is natuurlijk een heilige kleur in Japan. Net als die witte vos waar we het al over hadden. Wit is heel rein, heel heilig. Dan krijgen we een beetje een aantal vieze yokai. De Akaname is de viezigheidlikker. Hij likt graag aan viezigheid. En als je je kamer niet opruimt, dan komt de Akaname en die gaat alles likken. Dus goed je kamer opruimen.
Waarom kan hij dat niet doen? Hij
likt het allemaal. Ja, maakt hij het nou schoon of maakt hij het nou viezer? Ja, ik weet het niet.
Dat zal wel van de versie afhangen.
Ja, precies. Het is soms ook zo dat als hij dan komt omdat je kamer vies is, dan zal hij je daarna ook opeten en zo. Weet je, ik bedoel, het is natuurlijk allemaal kinderen bang maken. Wat ook wel specifiek is, dit beest heeft één vinger en één teen. En daarmee schraapt hij ook zo dingen om ze daarna zo te likken. Zo. Heel vies. Jekkes.
Wow.
Je hebt ook de Kamikiri. De Kamikiri, dat is een... Kiri, dat is knippen of snijden. Dit beest knipt je haar. S'nachts als je slaapt.
Dat is...
ja.
Dat klinkt ook echt als ouders die hun kinderen een nieuw kapsel willen geven. En zo zijn, dat wordt Kamikiri.
Ja, precies. Ja. Dit gebeurt soms Ik bedoel, meestal is het gewoon om je te pesten. Ik bedoel, dat is bij dit alles. Maar soms doen ze dit ook om je te waarschuwen dat je iets een slechte keuze hebt gemaakt. Dus stel dat je een nieuwe baan begint en je wordt wakker en je haar zit heel raar. Dan probeert de kamikiri waarschijnlijk je iets te zeggen. Dan probeert hij je te waarschuwen.
Oh.
Dus goed opletten, Karsten. Als je kapsel echt extreem raar zit. Dat je denkt, ben ik nou naar de kapper geweest of zo. Dan moet je waarschijnlijk even heel goed nadenken wat je aan het doen bent.
Ah, oké. Okay.
Een andere, nou, het is iets minder gemeen, maar ook wel heel verwarrend. Is de Makura Geishi. Nou weer, als je judo kent, dan is het kussen en verwisselen. Geishi heb je ook van sumi geishi. Ze zijn allemaal wisselen of meenemen. Dit beest steelt je kussen.
Oké.
Okay. Of hij pakt je kussen onder je hoofd vandaan en legt het onder je voeten. Of hij pakt jou en draait je om in bed. En dan lig je andersom in bed. Kies maar. Whatever. Hij doet gewoon iets raars terwijl je aan het slapen bent.
Oh, dat is te gek dat daar een antwoord op moet zijn. Oh, ik ga in mijn slaap per ongeluk anders liggen of zo. Ik kwam een kussen weg. Nee, dat was een wezen.
Ja, ja, natuurlijk was dat een wezen. Heb ik niet zelf gedaan in mijn slaap. Doe niet zo gek. Nee. Ja. Dit is ook het beest wat de slaapverlamming veroorzaakt. Slaapverlamming is als je sommige mensen hebben dat, niet iedereen. Als je wakker wordt en je kan niet je lichaam bewegen. Dat is soms heel eng. En nou ja, zeiden ze, dan zit de Makura Geishi zit dan op je borst. En daarom kun je niet bewegen. Aha. Nou, meestal word je dan na een tijdje wel echt wakker. En dan kun je ook je lichaam bewegen, hoor. En je kan ervoor behandeld worden. Dus als je luistert en je hebt dit wel eens. Het is niet echt een spookje, hoor. Je kan gewoon naar een dokter gaan en zeggen dat er gebeurt. Niks aan de hand.
Ja.
Dan heb je de Kamaitachi. En dit is een wezel met hele scherpe klauwen. En die vliegt door de lucht. Het is ook, hij vliegt met wervelwinden mee. Ja, en dit is natuurlijk waarom, als het soms heel hard waait, dat de wind zo snijdt. Hè? Het kan zo'n pijn doen, harde wind. Dat zijn gewoon die wezels die langs vliegen en je snijden. Ja.
Aha.
Ook winterhanden kunnen hierdoor verklaard worden. Ja, omdat je, als je winterhanden hebt, dan krijg je sneetjes in je handen. Nou, dat zijn die wezels die
dankjewel, Peter. Ik weet het eindelijk. Echt, ik word gewoon altijd geplaagd door wezels in de winter.
Ja,
ik weet,
precies. Vliegende wezels, ja. Ja. Zijn wel grappige van al deze wezens. Hè. Zoek ze op en zijn ontzettend leuke plaatjes ook van. Hierbij ook, je ziet zo'n wervelwind met zo'n wezel met enorme klauwen rondvliegen. Het is een heel bizar beest. Nog een algemene, de Kodama. Dat zijn kleine boswezentjes. Dat zijn vaak lichtgevende, spookachtige wezentjes. Die hebben niet echt een vorm, maar je ziet heel vaak als in anime als iemand doodgaat of als hij zich heel erg gegeneerd voelt. Dan zie je dat er een wit spookje zo uit zijn mond. Ja, dat is natuurlijk gewoon hun geloof. Hè? Dat als je sterft, dan is dat jouw ziel, jouw spirit. En dit zijn ook vaak, als je dus witte bolletjes ziet zweven, dat zijn overledenen die jou probeerden te begeleiden. Ja, het is eigenlijk wel wat wij ook wel een beetje hebben. Hè? Toch wit en spoken is altijd een beetje een ding. Ik weet niet waarom dat zo is. Ja, toch vaak omdat het 's nachts is, denk ik. En een zwart spook zie je niet zo goed. Ja, het is wel grappig dat zij inderdaad ook in een ziel geloven en dat ook op die manier werkt. En het heeft dan een verzamelnaam. Maar over het algemeen inderdaad, als je sterft en er is iets niet helemaal in orde, nou, dan verander je toch wel gauw in een spook of een wat dan ook. Een raar wezen. Zo ook met de laatste waar ik het over wil hebben. En dat is eigenlijk een van mijn lievelings, de kappa.
Is dat een rivierwezen?
Precies, ja. Letterlijk een rivierkind. Er zijn ook wel andere benamingen. Kawataro en Komahiki, dat is rivierjongen of paardentrekker, want dit beest trekt blijkbaar paarden zo de sloot in. Ze worden ook wel eens riviertijger genoemd of watertijger. Het zijn gewoon wezens die natuurlijk in het water leven. En water is eng, hè? Ik bedoel, als je niet kan zwemmen. En toen der tijd konden waarschijnlijk een hoop mensen niet echt goed zwemmen. Dus ja, pas op voor het water. Hè. En dan moet je kinderen vertellen van nee, er zitten wezens in. Die trek je erin en dan ben je dood. Dus blijf maar uit de buurt van het water. Dat is natuurlijk een beetje waar het vandaan komt. Nou, de kappa is een amfibie. Dus hij kan in het water en ook op het land. Dus het zijn eigenlijk kleine mensjes. Ze lijken nog het meest op schildpadden. Ze zijn groen. En ze hebben vliezen tussen hun vingers. En ze staan rechtop. Ze hebben een schild op hun rug, maar meestal niet op hun buik. Dus alleen op hun rug. Ze hebben een soort monnikenkapsel. Ze hebben zo'n bloempotkapsel. En bovenop hun hoofd zit een kuiltje en daar zit water in. En dat is dus hoe ze op het land komen. Want ze kunnen natuurlijk niet te lang zonder water. Dan hebben ze water op hun hoofd. Als dit droog komt te staan, ja, dan is het niet goed voor ze. Dus ze houden er altijd een beetje water in. Kappa's zijn gek op komkommer. En als je ook naar een sushibar gaat en je bestelt kappa, dan krijg je komkommer sushi. Dus dan weet je dat alvast. Dus het is niet dat kappa letterlijk komkommer betekent, maar het is gewoon vernoemd naar dit wezentje. Ze zijn ook gek op sumo worstelen. En ze zijn dan wel klein, dus je zou kunnen denken van, oh, dat win ik wel, maar ze zijn ontzettend sterk, dus dat win je niet. Maar je kan een trucje uithalen, want ze zullen je uitdagen. Hè? Je loopt natuurlijk 's nachts over het pad en dan springen ze uit het water en zeggen ze, ah, ik wil sumo worstelen met je.
Aha.
Relax. Stap 1. Zeg, oké, gaan we doen. En dan maak je een hele diepe buiging voor ze. Ze zijn natuurlijk heel beleefd en hebben sumo worstelen, hoort dat. Ze maken ook een buiging terug, maar dan valt al het water uit hun hoofd. Ja, en dan moet ze snel weer het water in en dan kan jij vluchten. Dus dat is mijn tip voor jou, Karsten, als je ooit door een rivierkindje... ja, een hele diepe buiging maken. Wat je ook kan doen... Ja, onthouden. Want je loopt best wel vaak langs het water. Hè? Ik bedoel, ik maak me toch een beetje zorgen erover. Dus...
Ja, het is toch wel eng als je Nederlander bent en zo'n verhaal hoort. water? Er is hier overal water.
Wat ook wel wordt gezegd, dit vind ik wat minder leuk. Als je met ze worstelt en je trekt hun arm eraf... dan willen ze hun arm terug en dan kun je ze een opdracht geven. Dan zeg je, oké, ik geef je arm terug, maar dan moet je beloven mij nooit meer aan te vallen. Of dan moet je me geld geven, of wat dan ook. Wat ze ook vaak doen, als je dan een arm teruggeeft, dan zullen ze belonen met heel veel vis. Dus, nou ja, weet je, als je van vis houdt, misschien is dit een idee voor je. Trek ze arm eraf en dan krijg je heel veel vis.
Maar ja, dat doe ik even. Ik trek even een wezen zijn arm eraf.
Ja, ik weet ook niet, want het is een beetje raar, want ze zeggen van ja, ze zijn heel sterk, dus ik weet niet hoe je dan zomaar hun arm eraf kan trekken, maar goed.
Ja, dit zijn sumo-worstelaars of zo, Jesus, ja. Man. Trek even hun arm eraf.
Ja. Wat ze trouwens ook heel goed kunnen, ze weten heel veel van medicijnen en botbreuken. Dus als je dan zegt van, oké, ik geef je arm terug, maar dan moet je me alles leren over medicijnen en botbreuken. Nou, dan ben je binnen de kortste keer een dokter. Dus misschien is dat een goede tip voor de mensen die luisteren.
Mm-hmm.
En de kappa zul je best wel veel zien in media.
Ik weet nu echt wat ik ga wensen aan een kappa. Ik trek zijn arm eraf en ik vraag gelijk hoe ik de pandemie kan oplossen.
Oh, kijk, dat is handig. Zij zullen het waarschijnlijk wel weten inderdaad. Zij weten van alles over medicijnen en botbreuken. Nou ja.
Mm-hmm.
Ja.
Waarschijnlijk is het antwoord dan blijf thuis.
Maar... Ja. Mondkapjes, gewoon even chillen.
Foxen!
Yep.
Dus je trekt even hun arm eraf en dan vertellen ze je alles. Maar wel heel cool dat ze zoveel weten.
Ja, gaaf hè. Ik weet niet hoe ze dat precies... Mm-hmm. Het zijn maar die vier beestjes, maar blijkbaar zijn ze toch heel intelligent. Je zult ze best wel veel zien in... Animal Crossing zit... ik dacht eerst dat het een schildpadje was, maar dit is toch echt een kappa. Want als je op zijn hoofdje kijkt, dan zie je inderdaad dat bloempotkapseltje en dat kuiltje. Er is ook een hele mooie film, Summer Days with Koo. En dat gaat over dit is wel veel schattiger. Daar zijn ze veel liever gemaakt dan in sommige verhaaltjes. Ik heb ook sommige dingen weggelaten die niet zo heel gezellig zijn. Maar dit is ook wel heel, heel schattig. Zijn vader wordt namelijk van deze kappa. wordt ontarmd. Zijn arm wordt er afgehakt, omdat dat dan geluk zou brengen. Dus hier is de mens echt wel de slechterik. En zijn de kappa maar gewoon zielige natuurwezentjes die steeds verder de stad uitgedreven worden natuurlijk. Dus dat was wel erg mooi om te zien. Geen kinderfilm trouwens, maar iedereen boven de 12 echt wel heel gaaf, heel mooi.
Dat is heel mooi.
Ja, dus let maar goed op als je inderdaad een keer een Japans ding kijkt en je ziet een soort schildpadachtig beest. Misschien is het een kappa. Goed naar zijn hoofdje kijken.
Ja. Ja.
Nou, dat zijn even de yokai waar ik het vandaag over wilde hebben. Er zijn natuurlijk nog veel meer. Dit jaar met de pandemie was er ook, zijn ze terug in de boeken gedoken en daar kwamen ze achter dat er een pandemie yokai was. Eentje die echt met medicijnen was. Dus die was meteen trending on Twitter en weet ik veel wat.
Tuurlijk.
Deze zou mensen beschermen tegen virussen en zo. Dus ja, weet je, er zijn ontelbaar veel yokai. En ze hebben allemaal eigen verhaaltjes. Soms heel klein, soms wat groter. En misschien dat we ooit weer een yokai eruit pakken en daar echt een verhaal van vertellen. Maar voor nu is dit een beetje de meest bekende yokai die je ook wel terugziet in media.
Aha. Ja, ik vind het echt heel interessant om te horen, ook omdat er gewoon heel veel was om te vertellen. Maar wauw, ze staan wel echt in contact ook met de natuur. Er is eigenlijk voor alles bijna wel een verklaring.
Ja, het doet me inderdaad, zoals ik al eerder zei, heel erg denken aan de Griekse mythologie. Maar ja, dat zijn wij echt al kwijtgeraakt. Maar dit is toch nog steeds wel een beetje hip in Japan. Ze zijn er nog steeds wel mee bezig.
In Japan leeft dit ook echt natuurlijk. En wij zien het meer een beetje als... bij ons is het een beetje gescheiden van onze werkelijkheid.
Ja, wij zien het echt als verhaaltjes. Nou is het niet dat die mensen er per se in geloven, hoor. Want zo zie je het niet. Nee, maar en ook met Griekse mythologie. Het is niet als mensen dat per se echt geloofden of zo. Maar het zijn wel de verhalen. Het is wel hoe je erover praat. Het is wel heel mooi om te zien. Zeker omdat ik vind het zo leuk dat het heel erg natuurlijk is, wat je al zei.
Mm-hmm.
Ja. Dus dat was even voor nu de Japanse mythologie. Ik denk dat we daar even weer van afstappen en ergens anders naartoe gaan. En wat dat gaat worden, ja, dat moeten we dan maar afwachten de volgende keer.
Ik ben benieuwd, Peter. Wat een verrassing.
Dankjewel. Heel leuk dat je samen met me naar Japan wilde. En laten we snel nog een keertje heen gaan, hè.
Ja, misschien ga ik er nog wel heen. Naar de Edo-periode of zo.
Oh ja.
Geen idee.
Wie weet, tot de volgende keer.
Ja, tot de volgende keer.
Six months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. Prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/listen. That's forhers.com/listen. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies based on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information.
6 months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. If prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/talk. That's FORHERS.com/talk. Tompounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies based on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information.